gemeente, de kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. We beginnen met een woord van hartelijk dank aan de jeugd en allen die meegewerkt hebben aan de geslaagde brunch naar de kerkdienst op Hemelsvaartdag. Vanavond vangt de dienst een half uur eerder aan, dus om 6:00. En de reden hiervan is dat om 8:00 ook in de gemeente Bernisse de slachtoffers herdacht worden van de Tweede Wereldoorlog. En daar zal vanaf 7:45 de kerkklok geluid worden. Na het uitspreken van de zegenbede zingen we het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus. En zoals gebruikelijk op de eerste zondag van de maand is er gelegenheid om koffie met elkaar te drinken. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, zingen wij vooraf van Psalm 51, het eerste vers. Psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Psalm 51, het eerste vers. Ook vanmorgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan, en zingen we daarna van Psalm 51 het zevende vers. Psalm 51 het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Psalm 51 vers 7, na het amen van de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dit van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen gehouden en vervuld heeft, vatte deze als volgt samen. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. En dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede dat dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Open de Heilige Schrift vanmorgen in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, tweede hoofdstuk. Dus de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, het tweede hoofdstuk. En er komt Gods heilige en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En nu heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de macht, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht van de lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welken ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheid van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten. En we waren van nature kinderen van de toren, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Maar uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen, want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, totdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die de voorhuid genoemd wordt van degene die genoemd zijn, besnijden is in het vlees die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden van de belofte, geen hoop hebben en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds ver waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft, en de middelmuur van het afschijnsel gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet van de geboden in inzettingen bestaande, omdat hij die twee zou in zichzelf en tot één nieuwe mens scheppen, vrede makende. En opdat hij die beide met God zou in één lichaam verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die ver waart en die die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwas tot één heilige tempel in de Heere, en op welke ook gij mede gebouwd wordt tot één woonstede van God in de geest. Tot zover. Gemeente, zoeken wij het aangezicht van de Heer in het gebed, en bidden wij om de opening van zijn woord en de bediening van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Hemelse Vader, Zoon en Heilige Geest, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn, tot u, o Heer, en naderen wij op deze eerste dag van uw week, en niet alleen de eerste dag van uw week, maar ook uw dag waar we als gemeente samen mogen komen rondom uw woord, om te luisteren, te horen van u, opdat we als gemeente troost mogen putten uit uw woord, tot vermaning, tot onderwijzing, tot ontdekking. En Heere, wat is het dan groot, oneindig groot, dat u ons vanmorgen zo hebt samen willen brengen, deuren geopend. Hoe anders is het op andere plaatsen, waar de kerk vervolgd wordt, waar geen kerk is, waar mensen verstoken zijn van uw woord. En Heere, zo is het niet alleen aan het einde van de aarde, maar ook zo vaak heel dichtbij. Mensen die niet zo ver van ons verwijderd zijn, die zo vreemd zijn van uw woord, die nooit horen van die zalige klanken van het evangelie, En Heere, dan bidden wij het van u. En mogen wij als gemeente, als uw gemeente, nog toonbeelden zijn van uw genade. En dat we zo als een zout als een lichtend licht in de gemeente mogen staan, maar dat we ook een lichtend licht mogen zijn voor onze naaste, voor onze buurman, voor onze collega op het werk. Zodat ze jaloers gemaakt mogen worden op de gemeenschap die er is in Christus Jezus. En Heer, dan weet u wat er nodig is. Dan is het nodig dat we enerzijds mogen roemen in Christus Jezus, maar dat we anderzijds, evenals Paulus, de woorden naspreken van wie we zijn. Dat we daarvan niets achterhouden. Dat wij van nature, zoals we geboren zijn, kinderen van de toren, kinderen van de dood zijn. Heer, de schrift die we samen hebben gelezen, mogen wel noemen de dodenherdenking van Paulus. Paulus die achterom mocht zien. En het mocht belijden wie hij was, buiten God in Christus. Zowel hij als de Joods, maar ook de heiden. Maar dat ze nu allemaal het leven gevonden mogen hebben in Christus Jezus. En wilt u daartoe deze morgen de prediking gebruiken. Uw woord open. De schat van uw woord. Die toch spreekt van heerlijke dingen. Van het leven dat er te vinden is. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat ons zo scherp aanwijst. En dat het wandelen achter die overste van de macht van de lucht nou niets anders kan en wil en zal doen dan eindigen in de eeuwige duisternis. Maar de Zoon, de Heer Jezus Christus, roept ons vanmorgen op om ons af te wenden van deze overste en om ons heen te wijzen naar het heerlijke hemelslicht van de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u het woord vanmorgen in ons aller hart indragen. Als een levend woord, als een krachtig woord. Evenals toen bij die mensen daar op de Pinksterdag. Daar het hart doorstoken was. En wilt u zo het hart met het levende woord doorstoken, Heer. Zodat ze mogen roemen. En die ene zalig maken, die overste volleinder. Des geloofs Jezus Christus. Wat u zo in ons midden zijn, Heer, en dan weet u wat er nodig is. U kent ons aller hart. U weet van het hart vol aanvechting, vol twijfel. U weet hoe onze levenswandel is. En zeker kan er de roem zijn dat we de pelgrimstad Jeruzalem in het volle gezicht mogen hebben. Dat we met vol verlangen uit mogen zien. O Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal zijn? Maar hoe vaak is het toch niet dat we wandelen in het dal van de schaduw van de dood? Dat het wilde gediet ons weer aangrijnst. En ja, dat het wel lijkt alsof ieder moment dat wilde gediet ons grijpen zal. Maar mogen we dan vanuit uw woord weer troost putten? Dat het alleen ligt in een drieënige God. En dat we daar weer aan vast mogen grijpen. In het onwrikbare Godsvertrouwen. En Heer, dan kent u ook het hart. Dat onverschillige hart. Dat onverbroken hart. Waar misschien wel in het hart leeft. Ik wou dat ik hier niet was. Ik had veel liever op een andere plaats geweest. Heer, wilt u ook dat hart vastgrijpen met de doorboorde zegenende handen van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want als u ons hart grijpt, Heer, dan worden we gebroken en verbroken. Gegrepen door uw liefde. Heer, ga zo vanmorgen de rijen door in deze gemeente. Zodat uw heilige naam geëerd, geloofd, gedankt mag worden. En Heer, dan weet u ook hoe het met deze gemeente gesteld is. U kent ook de zorgen naar het lichaam. U weet ook van de zorgen die er kunnen zijn, van verborgen kruisen. Een kruis waar een ander niet van af weet. Een kruis dat in stilte wordt gedragen. En de Heere wilt u ook daarin voorzien, dat ze af mogen zien van hun zorgen. Dat ze op mogen zien tot de Heer alleen. Er staat toch geschreven in uw woord, die hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Heere, zegen ons zo. Niet alleen hier, ook als deze dienst beluisterd mag worden via de kerktelefoon. Wilt u daar zijn, Heer, bij de zorgen. Maar bovenal vertroost ook daar. Open ook daar uw woord met uw onmisbare geest. Heer, wilt u zo zijn overal waar uw woord verkondigd wordt over het rijk der aarde. Ja, overal waar uw naam verkondigd wordt. Waar er twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dan bent u toch, Heer. Heer, doe het nog. Omwille van uw naam. En wij bidden dit alles van u, Heer. Niet om iets van onszelf. Maar alleen omwille van hem. Die is opgestaan, die ten hemel is gevaren. Die daar zit aan de rechterhand van God de Vader. Die daar zijn kerk altijd zegent. Ja, tot in alle eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen wij vooraf van Psalm 116. De eerste drie versen. Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook het tweede, ik lag gekneld in banden van de dood. Daar dankst der hel mij alle troost deed missen. En het derde, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen. De eerste collecte tijdens deze dienst is voor de diaconie. En die is bestemd voor het vervoer naar de dominee Koelmansschool. En de tweede collecte en de collecte bij de uitgang zijn beide bestemd voor de kerkvoogdij. De Heere zegene u en uw gaven en wij gaan zingen Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, jongens en meisjes. De afgelopen weken, 6 weken, we hebben als kerk stil mogen staan bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. En heeft het in uw midden geklonken bij herhaling: de Heer is waarlijk opgestaan. En natuurlijk niet alleen dat, maar u hebt ook afgelopen donderdag stil mogen staan bij het groot en heerlijke feit dat Christus als koning ten hemel is gevaren. En dat zijn grote heilsfeiten. Maar als dat het enigste is dat wij zouden zeggen over deze heilsfeiten, dan doen we de schrift tekort. De Heidelbergse catechisme vraagt eigenlijk tot 4 keer toe: wat nut het u? Eigenlijk met andere woorden gezegd: wat heb ik er nu persoonlijk aan? Wat heb jij eraan? En een van de antwoorden die dan de Heidelberger geeft is: dat nu uit kracht van zijn opstanding, dat wij worden opgewekt tot een nieuw leven. En bij dat aspect van zijn opstandingskracht wil ik vanmorgen stilstaan aan de hand van Efeze 2, de eerste 7 versen. En dan lees ik nogmaals met u de versen 4, 5 en 6. En dan leest Gods woord als volgt: maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Tot zover. Het thema van deze preek is een lofprijzing op Jezus opstanding en hemelvaart. Dus een lofprijzing op Jezus opstanding en hemelvaart. 2 punten. Dood voor God en levend door God. Dood voor God en levend door God. Allereerst dus dood voor God. En gemeente, denkt al wel dat het goed is dat we allereerst goed beseffen aan wie nou deze brief van de gemeente van Efeze gericht is. Met andere woorden, wat was het adres van deze brief? En dan zegt Paulus onmiddellijk, hij schrijft dan dat deze brief is gericht aan de heiligen die te Efeze zijn en de gelovigen in Christus Jezus. En dat is wel nodig dat we hier even bij stilstaan. Want als we dat niet zouden doen, dan zouden we de rest van de brief ook niet verstaan. Deze mensen zijn dus de gelovigen in Christus Jezus. Ze wandelen als het ware in het nieuwe leven uit hem en door hem. Eerst was het dus anders. Eerst hebben ze dus gewandeld in de dood, gewandeld achter een andere gids aan. Kunt u dan begrijpen dat de apostel Paulus hierover samen met de gemeente van Efeze verwonderd is? En niet zomaar verwonderd, nee, met blijdschap. Als u thuis bent, moet u maar eens Efeze 1 lezen. Dan schrijft de apostel Paulus in Efeze 1 vanaf het 3e vers tot het 14e vers in het Grieks in 1 grote zin over die grote drie-enige God. Daar schrijft Paulus over God die verkiest, God die verlost en God die verzegelt. Eén grote lofprijzing. En dat is ook wat dus de Heer vraagt van zijn gemeente te Efeze. Maar dat is ook wat de Heer vraagt wanneer wij samen met apostel Paulus gaan luisteren naar de woorden uit Efeze 2. Dat ook wij weer opnieuw worden herinnerd waar we eertijds waren. Wat wij zijn geweest. Dood voor God. Maar ook van dat moment dat we weer, dat we weten van het vastgegrepen zijn door de liefde die er was in Christus Jezus. Dus de Heere wil dat we samen met de gemeente van Efeze in het beluisteren van deze woorden de lofprijzing aanheffen op een drie-enige God. Is dat het enige doel? Nee. De Heere heeft ook altijd nog dat andere doel. De Heere wil ook dat iemand die deze liefde van Christus niet kent, meeluistert naar de woorden uit de schrift. En dat hij of zij amen mag zeggen op de werkelijkheid van zijn leven. Dat hij het verstaat dat hij leeft zonder God. En dat hij dan met die lege handen neer mag vallen aan de voeten van het kruis. Luistert u mee, gemeente. Dit hoofdstuk van Efeze 2 begint met ontzettende donkere toren. Er is eigenlijk nog heel weinig te merken van een lofzang. Paulus begint in ontzettende scherpe bewoordingen ons aan te zeggen wie we zijn of wie we geweest zijn. En daar houdt hij niets bij achter. Hij zegt het zonder enige terughoudendheid. En gij die dood waart door de misdaden en de zonden. Zo begint apostel Paulus in Efeze 2 het eerste vers. En gij die dood waart door de misdaden en de zonden. Misschien zegt u nu wel, maar als ik in mijn Bijbel lees, dan lees ik meer. Ik denk toch dat u wat overslaat. Het begint met, en gij die levend gemaakt zijt. Dat staat inderdaad in onze Bijbel, maar zo staat het er niet in Grieks, gemeente. En als u een Bijbel hebt met schuin gedrukte woorden, dan zult u ook zien dat deze woorden schuin gedrukt zijn. De apostel Paulus heeft een zin geschreven die niet is afgemaakt. Pas in het vijfde vers zal de apostel Paulus deze zin afmaken en dan zal hij inderdaad schrijven dat hij levend gemaakt is in Christus. Maar dat horen we nog niet terug in het eerste vers. Paulus schetst allereerst wie wij zijn. Hij begint dus met de dood. En dat is de werkelijkheid van ons allemaal hier op aarde. En misschien vindt u het wel te somber, maar toch is het zo. Een kind wat geboren wordt, dat mag ademen, dat mag leven, dat mag er zijn. Maar niet als het gaat om het geestelijk leven. Dan is het kind, dan zijn wij dood. We worden allemaal als een geestelijk dode geboren. Paulus gebruikt dus de woorden van de dood. En ik denk dat de meesten van u wel weten wat de dood inhoudt. De dood is iets ontzettend aangrijpends. Iemand waar je mee verbonden was. Iemand waar je van gehouden hebt. Iemand die je goed gekend hebt. Die spreekt niet meer. Ogen die tot je gesproken hebben. Ogen waarvan alles in lag. Die zijn gesloten. En deze werkelijkheid, gemeente, gebruikt apostel Paulus om nu aan te geven hoe het met ons gesteld is als het gaat om de geestelijke dood. Zoals nou een dode geen enkel contact meer kan hebben met de wereld om hem heen, zo heeft ook een geestelijk dode geen enkel contact met het geestelijk leven dat er is in Christus Jezus. Gij die dood waart. En Paulus heeft het niet over een enkeling. Paulus heeft het niet over die man of die vrouw. Nee, Paulus gebruikt hier een meervoud. Gij, jullie die dood waren. Niemand uitgezonderd. En zo is dat ook in onze gemeente. Hier. We zijn allemaal dood geweest. Of we zijn het nog. En gemeente, dat is wat. Als we dood zijn in de misdaden en in de zonde, dan is onze toestand levensgevaarlijk. Want als je zo dood voor God blijft, als je zo dood sterft, dan blijft de eeuwige dood. En hiermee tekent apostel Paulus, maar eigenlijk de Heer, de ernst aan van ons leven. Het leven van ons allemaal hangt aan een ontzettende dunne draad. De schrift zegt dat de dood ieder uur wenkt. En het geldt natuurlijk altijd van een ander. Maar u hoeft de krant maar open te slaan om te weten dat de dood ons allemaal ieder moment gelden kan. En dan, als we hier wel hebben mogen leven met en vanuit de Heer, dan zal ons eeuwige leven zijn met de Heer. Maar een leven hier zonder de Heer zal ook eindigen in een eeuwig leven zonder de Heer. Dan zal de lichamelijke dood eindigen in de eeuwige dood. Maar zo is het met ons nog niet. We mogen hier allemaal nog zijn. We zijn hier allemaal nog in het leven. Maar toch is er wel de ernst. En die tekent Paulus ons ook. En dan gaat Paulus het zo zeggen dat we dood zijn door de misdaden en de zonden. Paulus gebruikt dus twee woorden om aan te geven waaruit nou die geestelijke doodstaat bestaat. En misschien zegt u wel, zit daar dan verschillen? Jazeker. Als u nadenkt over dat woordje misdaden, dan zit daar iets in van daden die mis zijn. Misdaden, dat zegt eigenlijk iets over ons handelen, over ons doen van alle dag. Hoe wij ieder moment eigenlijk de wet van de Here overtreden. Niemand van ons kan de wet van de Here volkomen houden. Dat dacht die rijke jongeling wel. U kent hem toch wel? Of denkt u het ook? Dat u de wet van de Here wel kunt houden. Ja, misschien nog niet alle geboden, maar dat u toch eigenlijk wel al een aardig eindje op weg bent. Gemeente, dat is onmogelijk. De wet van God is zo heilig, zo geestelijk, zo volmaakt, dat niemand van ons in staat is om ooit de wet van God te houden. De Heer Jezus Christus, toen Hij hier op aarde was, heeft zo'n werk heilige ook wel ontmaskerd. We hebben vanmorgen allemaal geluisterd en gehoord, gij zult niet echt breken of gij zult geen overspel doen. En misschien zegt u nu wel, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik ben mijn man, ik ben mijn vrouw, ik ben mijn verloofde altijd trouw gebleven. Is het zo? Weet je wat de Heer Jezus zegt? Als je nou ooit een man, als je nou ooit een vrouw hebt aangezien met de begeerte in je hart, dan heb je overspel gedaan. Zo uitgestrekt is Gods wet, gemeente. En als we dat hebben gedaan, dan staan we schuldig aan de wet. Ja, aan de hele wet. Dood door de misdaden. En niet alleen als het gaat om onze dagelijkse werken, niet alleen als het gaat om onze woorden, nee, ook onze gedachten. Ik denk dan aan de kleine kinderen. Stel je voor dat je boos bent, Misschien is je wel onrecht aangedaan door een broertje of zusje of door je vader en moeder. En dan komt zomaar die gedachte in je hart naar boven, ik wou wel dat. En vult het dan zelf maar in. Voelt u aan, gemeente, hoe heilig de wet van de Heer is. En dat we eigenlijk allemaal zonder onderscheid schuldig staan aan die wet. Dood door de misdaden. Maar ook dood door de zonden. En het woord is weer net iets anders. Daarmee herinnert de apostel Paulus ons aan de bron van alles. Het is alsof Paulus heen wijst naar het paradijs toe. Alsof hij zegt, daar is het allemaal begonnen. Ongehoorzaamheid tegen God. En eigenlijk afgeweerd en afgewend van de liefde met God. En dan moet u niet denken, wel dat heeft Adam gedaan, dus dat geldt mij niet. Nee, ook wij zijn afgekeerd, wij zijn afgewend van God. Ook wij willen eigenlijk helemaal geen gemeenschap met de Here. Ja, op de zondag en op een doordeweekse dienst misschien nog wel een keer. Maar voor de andere dagen willen we toch veel liever ons eigen leven leiden. Dood door de misdaden, dood door de zonden. En dat is het beeld wat de schrift ons aanreikt. Zo dood zijn we, zegt Paulus. Maar Paulus zegt nog meer. Paulus gaat nu zeggen dat deze doden wandelen. En misschien zegt u wel, hoe kan dat nu, doden, die kunnen toch niet wandelen? Nee, dat is waar. Maar de apostel Paulus gebruikt hier een beeld uit die tijd wat heel gewoon was. Als je het woord wandelen gebruikte, dan werd daarmee gewezen wat je levenswandel was. En wij kennen dat beeld toch eigenlijk ook wel. Denk maar aan die grote plaats met die brede weg en de smalle weg. He, de smalle weg, dat is de weg vanuit het leven en naar het leven. En de brede weg, dat is de weg vanuit de dood naar de dood. En daarom wandelen geestelijk doden wel. Ze wandelen op de brede weg van en naar de dood. En dan gaat apostel Paulus zeggen wat deze wandel is. Hij zegt, ze wandelen naar de geest en naar de eeuw van deze wereld. En op deze levenswandel is de mens zelf koning, dat mens zo denkt, hij of zij is een dwaasheid. En op deze weg kan de mens het goed zonder God doen. Geen God en geen meester. Nee, de enigste meester die de mens op deze weg heeft is zichzelf. De Here hebben we nodig. Dan zien we ook eigenlijk aan alles rondom ons. De smalle weg en de brede weg. En wat is dan het wandelen van de brede weg? Stel je voor dat je aan een klein kind of aan een jongen of meisje vraagt, wat is dat nu, dat wandelen op de brede weg? Maar misschien zegt hij of zij dan wel, ja, dat is mijn vriend, dat is mijn vriendin die zaterdagavond naar de discotheek gaat. Of dat is die jongen of dat meisje die naar het voetbalstadion gaat zondags. Dat is nou het wandelen op de brede weg. Dat zal zeker waar zijn. Maar zullen we het wat dichterbij halen? Gods woord die zegt ons en tot ons allemaal, gij geheel anders. En als je nou morgen op je werk bent. En als je nou morgen op school bent. En het eten komt. Kan dan die naaste van jou zien dat de schrift waarheid is. Gij geheel anders. Wordt dan de handen gevouwen. Wordt er aan de Heer een zegen gevraagd over ons eten. En als dat nou niet zo is, dan zijn we niet anders dan die jongen of dat meisje die naar het voetbalstadion gaat of naar de discotheek gaat. Dan wandelen ook wij naar het schema van deze wereld. Wandelen naar het schema van deze wereld. En dat is niet zomaar een wandelen, gemeente, nee. Nee, deze mensen die wandelen op het schema van deze wereld, die hebben een gids. En die begrijpt al wie deze gids is. Dat is de duivel. En hij wijst alle mensen die daarop wandelen het pad. En voelen we nu aan hoe dwaas de onbekeerde mens is. Hij of zij denkt dat hij zelf meester is. Hij of zij denkt zelfs zijn levenspad te kunnen bepalen, maar hij wandelt achter een andere gids aan. De gids van de dood. En Paulus, die schrijft dat niet voor niets. Want hij weet dat deze gids er alles aan gelegen is om zondaren buiten God te houden. Deze gids wil niemand niets anders dan al die mensen die wandelen daar op de brede weg, buiten het leven in Christus houden. En daar laat hij geen middel ongebruikt voor. Hij heeft een heel rijk tot zijn beschikking. In Efeze 6, dan kun je lezen dat apostel Paulus schrijft over die geestelijke boosheden in de lucht. Nee, de Satan die heeft een heel leger tot zijn beschikking, die hij heeft meegesleurd in zijn opstand tegen God. Het rijk van de duisternis. Zo noemt Paulus het ook wel eens. En weet u wat dat zeggen wil, gemeente? Wel, dat de duivel nou niet alleen in de duisternis werkt, maar dat hij ook de geestelijke duisternis zelf werkt. Er mag wel een uitroepteken achter. Maar wie hem volgt, die wandelt in de duisternis. En zie wel hoe groot het verschil is met het rijk van het licht, het rijk van Jezus Christus. Als de Heere door zijn woord in ons leven komt, dan worden we in zijn handen verbroken. Dan worden we van onze blindheid genezen. En hoe heerlijk wordt dan het licht, dat is Jezus Christus. Maar zolang we nog wandelen op de brede weg, zolang we nog wandelen achter die gids de duivel aan, dan is deze liefde voor hem ons vreemd. En gemeente, ik zeg het u met nadruk. Wandelen in de duisternis is levensgevaarlijk. Je kunt er zomaar aan wennen. Wandelen in de duisternis wordt dan heel gewoon. En denk u maar eens zelf aan het voorbeeld. Stel je voor dat je midden in de nacht in een bos wandelt. En dat er eigenlijk geen licht meer doordringt, maar toch al meer en meer word je gewend aan de duisternis. En op de duur heb je het licht eigenlijk niet eens meer nodig. En zo kan het ook gebeuren met het rijk van de duisternis in ons leven. En dan dwaal je steeds verder af van het licht van de wereld, dat is Jezus Christus. Die u zondag aan zondag toeroept en nodigt en lokt. Ik ben het licht der wereld. Het is alsof de Heere dan zegt, wend je toch af van de duivel. Want deze moordenaar heeft nou maar één doel en dat is je blijvend in zijn macht houden. Maar dat niet alleen. Hij wil dat je einde zal zijn. De eeuwige dood buiten het licht en het leven in Christus. En vergis je niet in zijn macht. Want hij is ontzettend machtig. Er staat ook in onze tekst geschreven, die nu werkt. En deze woorden willen zoveel zeggen als, die ontzettend krachtig werkt. En daarom, we kunnen nooit in eigen kracht de strijd met de duivel aan. Wanneer we buiten het licht, buiten Jezus Christus zijn, dan moeten we de strijd altijd verliezen. Buiten hem is er geen plaats op deze aarde die niet onder zijn invloed staat. Ook hier, vanmorgen. Hij zal geen enkel middel ongebruikt laten om u af te wenden van het licht
van deze wereld.
En er kunnen zoveel dingen zijn met de kleine dingen, de zorgen voor de komende week. De zorgen die er kunnen zijn voor je werk, voor school, voor ziekte of andere omstandigheden. Maar niet alleen dat. Nee, hij probeert toch het woord van de Heer voor hem waar te maken. Dan fluistert hij het vanmorgen in je hart. Heb je het niet gehoord? Je bent geestelijk dood. Nooit zul jij of tot Christus kunnen gaan. Als hij dat tot je zegt, buig dan straks thuis je knieën maar. En zeg het maar tot de Heer, ondanks dat ik geestelijk dood ben. Ondanks dat ik walgelijk voor u ben. Heer, ik buig toch mijn knieën voor u. Ik kom tot u, want er staat in uw woord geschreven. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heer, uw woord is toch waar. U bent toch een waarmaker van uw woord. O Heere Jezus, neem mijn hart en verander mij. Zien we hoe machtig de duivel is. Maar dat kan nooit betekenen dat we de duivel er maar de schuld van moeten geven. Dan klinkt het in ons hart, als hij er niet was geweest, dan... Nee, gemeente, het is onze eigen schuld. Door ons af te wenden van God en ons te keren tot de duivel, hebben we ons hart opengesteld voor hem. En zo vindt hij een gewillig oor voor al zijn influisteringen. Zie hoe nodig het is dat er een andere geest in ons hart komt wonen. Een geest die ons het geloof schenkt om op Christus te zien. Want het geloof dat op Christus ziet, dat zal zijn tienduizenden verslaan. Het geloof dat op Christus ziet, dat kan met Jozef de verzoeking van Potifira verstaan. Maar zonder de beoefening van het geloof, dan kan het gebeuren dat een gelovig in de zonde valt. En als dat dan gebeurt, dan komt de duivel weer onmiddellijk in je hart. Dan zegt hij, zie je wel, je bent onbekeerd. Deze zonde kan nooit met genade samengaan. Weet u wat de duivel dan probeert? Het is hem er alles aan gelegen dat je niet op je knieën gaat. En dat je je zonde belijdt voor de Heere. Want de duivel weet het. Als we onze zonde mogen belijden voor de Heere, dan worden we weer terug opgenomen in de gemeenschap met de Heere. Paulus schrijft, gij hebt eertijds gewandeld. En met een woordje wijst apostel Paulus als het ware naar de heidenen. Maar dat betekent niet dat Paulus zich verheft. Nee, want in het vervolg zegt hij, onder welke ook wij eertijds gewandeld hebben. En hier noemt hij het Joodse volk. En Paulus weet zich niet beter dan die heidenen. Want ook een Jood die buiten Christus leeft is geestelijk dood. Ja, aan de buitenkant kan het er wel beter uitzien. Dat heeft de Heer Jezus wel laten horen in zijn wee tot die schriftgeleerden en die farisee. Toen heeft hij gezegd, je bent aan de buitenkant net zo'n wit gepleisterd graf. Maar aan de binnenkant ben je als zo'n graf volle dorre doodsbeenderen. En zo'n graf is aan de buitenkant zo mooi gemeend. Als de zonlicht weer kaatst in zo'n wit gepleisterd graf, dan lijkt het allemaal zo mooi. Maar de Heer kijkt niet naar de buitenkant. Ook vanmorgen niet. Nee, de Heer gaat nou dwars door onze kleding heen. En dan daalt hij af in het binnenste van ons hart. En hoe is het dan met ons hart? Is het net als bij die farizeeën? Dat van de buitenkant nog heel wat zijn, maar dat ons hart is eigenlijk als die dorre doodsbeenderen. Zonder het leven. Dood voor God. Hoor wat hoe ervoor staat, gemeente. Paulus heeft geen onderscheid gemaakt tussen Jood en Heiden. Nee, hij heeft het gezegd dat we nou buiten God zijn we allemaal een kind van de toren. Een kind van de toren. Dat wil zoveel zeggen als een kind van de dood. En dat zijn zware woorden. Maar zo ernstig staat het ervoor. En zo ernstig neemt de Heer ook de zonde. En gelooft u dat? Zou u nooit goedkoop over de zonde denken? Want hiervoor hoeven alleen maar de woorden te lezen over het lijden en sterven van Jezus Christus. God die heeft zijn enige geboren zoon naar deze wereld gezonden. Maar hij heeft hem ook getroffen met de diepste Godverlatenheid. Hij heeft het liefste wat hij had gedood door zijn eigen wraakzwaard. En zo ernstig neemt God drieënig nou de zonde. En daarom is het evangelie nooit geen goedkope genade. Maar het heeft zijn zoon, Jezus Christus, het leven gekost. Hebt u de woorden gehoord, gemeente? Het thema was een lofprijzing. Misschien zegt u wel, nou, ik heb weinig van een lofprijzing gehoord. Het is toch eigenlijk eerder een klaaglied. Ja, inderdaad. Deze woorden zijn als een klaaglied. Het heeft ons scherp laten zien wie wij zijn buiten Christus. Maar wat nu, gemeente? Zullen we nu de brief van de apostel Paulus in de gemeente van Efeze maar dicht doen? Net als bij een brief die ons niet aanstaat. Maar gewoon heel ver weg stoppen. De brief maar bewaren voor later. Nee. Want de Heer heeft daar toen in die gemeente van Efeze geen punt gezet. Maar een komma. En zo doet hij dat ook vanmorgen iets. Nee, nu volgt er het heerlijk evangelie. Nu volgt er een boodschap vol liefde voor de grootste der zondaren. Wie je ook bent. Een vrome zondaar. Een onverschillige zondaar. Een aangevochten zondaar. Een bestreden zondaar. De Heer heeft niemand overgeslagen in het eerste gedeelte van deze brief. Maar de Heer zal ook niemand afwijzen in het tweede gedeelte. Dat zullen we ook horen bij het levend door God. En nu opent de apostel Paulus met dat woordje maar een heerlijke lofzang. Een lofzang op de barmhartigheid van God. En we hebben de donkere woorden gehoord over de doodstand. Dat het wel lijkt alsof alle hoop afgesneden is. Maar dan die woorden. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Zeker, God is rechtvaardig, maar is ook barmhartig. En voor de grond van deze barmhartigheid moeten we niet op zoek gaan bij onszelf. Nee, de bron is God zelf. En dat laat Paulus ook zo heerlijk uitkomen in de volgorde van de woorden. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. En deze rijkdom kunnen wij niet onder woorden brengen. Mijn begrip van de diepte van Gods barmhartigheid gaat het verstand te boven. Zullen wij de rijkwijd van Gods heerlijke barmhartigheid hier op aarde ooit in woorden kunnen vatten? We kunnen ze toch alleen bewonderen. En hoe bewijst nou de Heere ons deze barmhartigheid? Wel, zo zegt Paulus, door zijn grote liefde. Dus God bewijst zijn barmhartigheid door zijn grote liefde. En deze liefde is niet alleen een liefde van nu, nee, deze liefde is er altijd geweest van alle eeuwigheid. En wie heeft God dan lief gehad? In deze brief is Paulus erg persoonlijk. Paulus zegt, die ons heeft lief gehad. En eigenlijk moeten we nu even terug naar het adres van de brief. Maar met dat woordje ons wordt bedoeld de heiligen en de gelovigen die de Efezen zijn. En wat betekent dat nu? Hoe moeten we dan deze woorden verstaan? Mag ik het aan u vragen? Zo heel persoonlijk. Mag u doen samen met de gemeente van Efeze. Mag u samen met Paulus omzien in verwondering. en getuigen dat de Heer u heeft lief gehad. En dat u door die poort bent gegaan. En dat u de Heer Jezus Christus als een dood, als een goddeloze zonde hebt mogen omhelzen. Dat u neergevallen bent als een melaas aan zijn voeten. Paulus en de heiligen te Efes hebben het mogen doen. En zo hebben ze ook teruggeblikt in verwondering. En daarom kon Paulus de verkiezing aanbidden. Dat is de taal van het geloof. Zo die dat altijd onthouden, gemeente. Want het ongeloof te verstaan de verkiezing niet. Het ongeloof die gaat aan het redeneren. Het ongeloof gaat nadenken over iets wat ze niet begrijpt. En dan komt er een man naar de Heer Jezus. En die vraagt aan de Heer Jezus: zijn er ook weinigen die zalig worden? Begrijpt u de vraag? Voelt u de vraag aan? Het zijn er zeker maar weinig die zalig worden. En weet u wat het antwoord van de Heer Jezus is? Strijd om in te gaan door de enge poort. Het is alsof de Heer Jezus Christus zegt: zie op het Lam Gods, want Hij is de poort tot het eeuwige leven. En deze zaligmaker lokt ook vanmorgen de dode zondaar, de goddeloze, met zijn ogen vol zachtmoedigheid en nederigheid. De Heere zegt het tot u komt: herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Komen zoals we zijn, dat vraagt de Heere. Of denkt u de Heere zelf nog te kunnen behagen? Als ik wel eens wat meer in mijn Bijbeltje ga lezen. Als het nog eens beter wordt in het bezoeken van de kerk. Of misschien leeft het wel in je hart: Heere, morgen zal het beter worden. Morgen zal ik die zonde laten. Nee, gemeente, dan niet. Dan nooit. De Heer die zaligt geen half levende mensen. De Heer zaligt geen mensen die al een eindje op weg zijn. Maar de Heer zaligt nu dode zondaren. En daarom zegt Johannes: de ure komt en is nu. Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze horen zullen leven. Hoort u zondaar? Hebt u zijn stem gehoord in het woord? De nodigende stem, een stem vol liefde. Weet u wat de Heere wil? De Heere wil u. Hij wil naar dat dwalende. Hij wil naar dat dolende schaap. Die recht afloopt op zijn dood. Die wil hij op zijn schouder leggen. En die wil hij terugleiden. En terugbrengen in de gemeenschap met de Heere. Toen wij dood waren door de misdaden. Paulus herhaalt het nog. En deze woorden hebben we ook gehoord in het eerste vers. En toch wil ik ze nog even aanhalen, weet u waarom? Ik heb het ook bewust niet bij het eerste vers gedaan. We lezen in onze tekst dat er staat: en gij die dood waart, of wij die dood waren. Maar dat is niet de enige vertaling van dit woord. Eindelijk zegt Paulus nog: en u die dood zijnde. En zeker de doodzaad is iets van ons verleden. Zo mogen we vandaag stilstaan bij dodenherdenking. Dan wordt er herdacht aan de doden uit de Tweede Wereldoorlog. Maar het is of Paulus zegt met deze woorden: deze dood moet iedere dag herdacht worden. We blijven dood. Want onze oude mens zal hier op aarde nooit sterven. Die blijft springlevend. En pas met onze dood neemt de oude mens afscheid van ons. En daarom verzucht Paulus ook: het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dood zijnde. Genade wordt nooit geen bezit. Er is nooit iets waarop de mens zich zal kunnen beroemen. Alle roem is uitgesloten. En die roemen in de Heer. Want in hem ligt onze zaligheid. In Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. Genade, daar wist Paulus ook alles van. Paulus die maar doorging en dacht zelf de zaligheid te kunnen verdienen, die heeft alles in moeten leveren. Paulus hield niets meer over en Paulus was zo'n nette, zo'n godsdienstige man. Netjes gekleed. En hij was zo trouw in het bezoeken van de tempel. Maar er is alles bij Paulus overboord moeten gaan. Sterven aan hemzelf. En zo moeten ook wij sterven aan onszelf. Dat we nou lege handen overhouden. En dat we zo tot de Here gaan en Here, zie mij. Ik ben een dode. Ik ben een zondaar. Ik ben een goddeloze. Er is maar één ding waar het in mijn leven om gaat, dat is de zonde. O, zeker zondags ga ik naar de kerk. Maar door de week ga ik mijn eigen gang. En dat ziet de Here. En dan zegt de Here, nou tot zo één. Jou wil ik zaligen. Jou wil ik levend maken met mijn Zoon, de Heer Jezus Christus. God maakt ons levend met Christus. En wat houdt het in? Wel, zo zegt de apostel Paulus, dat betekent dat de Heer door zijn Heilige Geest ons laat opstaan en ons in de hemel zet met hem. En hier horen we van de vrucht van de opstanding van zijn hemelvaart. En wat wil dat nou zeggen? Dat we opgestaan zijn met de Heer Jezus Christus tot een nieuw leven. Wel, denk nu maar even terug aan het eerste deel van Efeze 2. Onze levenswandel is normaal als een dode. En dan leven we naar het schema van deze wereld. Weet je waar onze plaats dan is? Dat is onze plaats in het graf van de dood. In het graf van de geestelijke dood. Gebonden aan de zonde. Maar als nou Christus ons levens maakt, dan bevrijdt hij ons van het graf van de dood. En dan mogen we opstaan tot een nieuw leven. Een vernieuwd leven. Met en uit Christus. Hij is onze wandel nog wel in de wereld, maar niet meer van de wereld. En zeker, het is al gezegd, dan moeten we niet denken dat we niet meer kunnen zondigen. Dat hebben we al gehoord in die woorden, dood zijnde. Maar levend maken met Christus. Dat betekent dat de zondaar het leven heeft in Christus. Niet meer in zichzelf. Niet meer het leven in zijn vlees. Maar in Christus, want hij is de bron van het leven. En met deze bron zijn ze mede opgewekt. En naar deze bron gaat het hart van de zondaar iedere keer weer uit. Niet alleen mede opgewekt, maar ook mede gezet in de hemel. En wat bedoelt apostel Paulus hier nu mee? Wat betekent dit nu? Mede opgezet in de hemel in Christus. Wel, gemeente, hiervoor moeten we even naar het wereldbeeld van toen. De tijd van die toen, die zag de hemel opgedeeld in drie gedeelten. De eerste hemel is de hemel van de zon, de maan en de sterren, van waar het uit regent. En de tweede hemel is de hemel van Efeze 6, waar Paulus spreekt over de geestelijke boosheden in de lucht. En de derde hemel, dat is de woonplaats van God en zijn engelen en zijn verloste kerk. En hij, de Here, die hier staat over alles, want hij staat boven alles. Ook boven die geestelijke boosheid, want hij is de Almachtige. Wel, zo schrijft de apostel Paulus, u bent medegezet met Christus in de hemel. Nu door het geloof bent levend gemaakt in Christus, mag u delen in de overwinningskracht van de Heer Jezus. Want hij die daar zit aan de rechterhand van God de Vader, is als een koning de hemel binnengevaren. Want toen hij het uitriep op de heuvel van Golgotha, het is volbracht. Toen heeft de hel moeten sidderen Het heeft hel het geweten, het is verloren, voor eeuwig verloren. En daarom zit Christus aan de rechterhand van God de Vader, zijn koning. En dan heerst hij over de duivelen. En in die overwinningskracht mogen de gelovigen delen. Gelooft u dat? U die de Heere vreest. Gelooft u dat? Als de duivel u nu aanvalt. En dat u dan de duivel mag wijzen op de naam van de Heer Jezus Christus. U kent Maarten Luther wel. Die zei het altijd tot hem als de duivel hem weer eens aanviel. Duivel, u moet op Golgotha zijn. Want daar heeft het geklonken. Het is volbracht. Hij is koning. Medegezet in de hemel, maar nog niet volkomen. Nee, ze zit nog niet aan de rechterhand van God de Vader. Want de hemel is iets waar ze nog naar mogen verlangen. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Eenmaal zullen alle gelovigen aankomen in de hemel, waar een zaligmaker Jezus Christus gezeten is. Maar nu nog niet. Nu is er strijd. Maar deze strijd hoeft niet alleen gestreden te worden, niet in eigen kracht. En daarom zegt apostel Paulus nog maar eens een keer, in Christus Jezus, in deze bron ligt alles vast. En nu komt de lofzang van Paulus. In het 7e vers komt Paulus tot zijn doel. Nu klinken er uit de mond en uit de pen van Paulus de jubeltonen over God en zijn verlossingswerk. En hij zegt dit zo op dat hij zou betonen. En dat wil zoveel zeggen als iets laten zien. En dat is niet zomaar iets. Nee, wat God laat zien is van onschatbare waarde. Want God die openbaart zichzelf en verheerlijkt zichzelf. Hij betoont de uitnemende rijkdom van zijn genade. In gemeente opnieuw kwam Paulus woorden tekort. Om nou de diepte, om nou de breedte. Vanuit de rijkdom van de liefde van God in woorden uitdrukken. En wie zou het kunnen? Want deze liefde is zo groot, die is zo wijd, zo heerlijk, dat onze woorden tekort schieten. De liefde voor een dode zondaar. En apostel Paulus heeft deze zondaar getekend in alle scherpte en eerlijkheid. Hij heeft niets achtergehouden. Maar zo'n dode zonder wil nou God zijn heerlijke liefde betonen. Dat heeft de Heere gedaan aan de heidenen van Efeze. Maar ook aan apostel Paulus, die zich de grootste der zondaren noemt. Maar zo zegt apostel Paulus er wel bij. En dat betoont hij ook in de toekomende eeuwen. Zolang de wereld bestaan zal nou de Heere zijn uitnemende rijkdom van zijn genade willen betonen. Aan dode zondaren. Overal waar het woord gepredikt wordt. Ook hier in Abbenbroek. En zegt de Heer het. Kom toch doden. Kom toch goddelozen. Kom maar brekers van de wet. Kom toch doden die er niets van terecht brengt. Wat uw grote zonden ook zijn. De liefde in Christus Jezus is veel overvloediger. De toekomende eeuwen. Dat heeft ook iets van een uitzien. Als wij het woordje toekomst horen, dan denken we aan iets wat nog uitstaat. En dat beseft Paulus ook. Paulus leeft nog in deze wereld. Te midden van een wereld die niets anders wil dan aan hem het schema van deze wereld opdringen. Een wereld die niets anders wil dan de kinderen van de liefde in Christus afhouden. En daarom mag er ook een uitzien zijn. De toekomende eeuwen ook opwekken tot verwachting. Want in die toekomende eeuw, na de komst van Christus, zal er een definitieve breuk zijn met de dood. Dan is er geen strijd meer met het vlees. Geen strijd meer met de duivel en de zonde. Maar een wandelen op een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Is dat geen heerlijke lofzang van Paulus? Het is niet een lofzang geweest op de mens. Maar niet de mens is het doel, maar God is het doel. En God zal verheerlijkt worden, ook door de mens die hij bevrijd heeft van de dood. Hij is het begin. Dat is de Heer altijd. En als Paulus dat gezongen heeft, dan gaat hij zingen van de grote werken Gods in een zondaar. En niet zomaar werken, maar een machtig werk. Een dode, een goddeloze, is levend gemaakt in Christus. Tot welk doel? Wel tot verheerlijking, tot aanbidding, tot de lofprijzing van een drieënig God. Wanneer? In het leven. Jazeker. Opdat ze mogen zijn tot een lichtend licht, maar straks volmaakt in de eeuwigheid. En ziet u ze staan, gemeente. Daar zingen de gelovigen verlost van zichzelf dat nieuwe lied, dat schoonste lied. Gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en talen, volk en natie. Ligt dit verlangen in uw hart om straks de Heere deze woorden toe te zingen? Omdat u als een dood, als een goddeloze gegrepen bent door Gods liefde. Of bent u nog dood? Is het verlangen u onbekend? Leeft niet onder zijn heerschappij, maar onder de heerschappij van de duivel. Onder de heerschappij van de begeerlijkheid van uw eigen vlees. Maar wee dan. Wanneer u leeft onder de heerschappij van deze duivel en de begeerlijkheid van uw eigen vlees. Dat u ook in de toekomende eeuw onder zijn macht zult leven. Hier leven onder zijn macht. Is straks een eeuwigheid onder zijn macht. Hier de dood. Is straks de eeuwige dood. Hier buiten de gemeenschap met God. Is straks eeuwig zonder God. De Heer zag toen een even op dode zonder en hier. Om ze nou te zaligen door het geloof in het woord, dat is Christus Jezus. En zo ziet hij ook vanmorgen op ons allemaal neer. En de Heer wil doden zaligen. En welke doden, welke gemeenten die de brief openmaken. En die hun naam lezen. In hun ieder woord over hun dood staat onderschrijven. Ja, Heer, ik lig in het graf. Ik ben als die doden. Ik wandel naar de begeerlijkheid van mijn vlees. Ik ben die overspeler. Maar kom dan, doden. De Heer die roept en nodigt u. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Mijn hart, Heer. Dat vuile hart, dat melaatse hart. Ja, geef mij dat hart. En uw ziel zal leven. Eeuwig leven. Amen. Gemeente, zingen we tot slot Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder erlijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Psalm 79, het vierde vers. en bidden. Heere, zo aan het einde van deze dienst willen we uw naam dankzeggen. En Heere, mag het dan in ons hart zijn, zoals David het eens zong, de lofzang is een stilheid tot u, o God, want u zal de gelofte betaald worden. Wij die niets anders doen dan iedere keer afdwalen, die zijn als dat schaap, dat dwalende schaap. Maar u die ons iedere keer weer opzoekt, met uw eeuwige zondagsliefde, voor het eerst of opnieuw. En zo nodigt uw woord ons voortdurend. En klopt het woord aan de deur van ons hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Heer, wilt u zo het woord in ons hart indragen, zodat we mogen zien wie u bent in Christus Jezus. Dat ons oog en hart open mag gaan. En dat het schoonste lied van deze koning mogen zingen. Hij is mijn liefste. Omdat hij mij heeft lief gehad. Heere, ga zo met ons. Bewaar ons op en over de weg. U weet wat er nodig is als we thuis komen. Als we thuis mogen komen. Er kan rouw, er kan verdriet zijn, zorgen zijn, het gezin, rondom de kinderen. En mogen we het dan alleen van u verwachten, Heere. Want er staat in uw woord geschreven, die op de Heere vertrouwen, die zijn als de berg Sion die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Heere, dat we zo vast mogen grijpen. Aan deze berg Sion. Ga zo met ons. Wil u al het zondige genadig vergeven. En het uwe stellen tot een rijke zegen. En breng zo de gemeente vanavond weer bijeen rondom uw woord. Vertroost uw kerk. Vermaan. Doe het toch, Heere. Alleen omwille van hem. Uw zoon. De Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, zingen we tot slot Psalm 145, het derde vers. Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elkeen en jeugen van al uw gerechtigheden. Psalm 145, het derde vers. Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.